90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het lijkt mode te worden van de ploegen bovenin. Moeizame overwinningen op het laatste moment. En onder in de Eredivisie gaat ineens iedereen winnen. Dus wie gaat er dan degraderen? Komend seizoen krijgen we in ieder geval 2 kunstgrasploegen erbij in de Eredivisie. Daar gaan we maar eens over praten. En een vooruitblik op de halve finale van de Conference League. Dit is de AD Voetbal Podcast van 25 april. Met vandaag Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. En natuurlijk 4 stellingen over het voetbal van het afgelopen weekend. En natuurlijk, zoals altijd, het niet te versmalen. Feitje van de dag, het historisch feitje. Ik denk dat jullie deze wel kunnen raden, toch? Of niet? 25 april.
Henk Vrees. Ja? Henk Vreese weg bij Sparta, bedoel je?
Nee, dat is volgend jaar pas het historisch feitje van de dag.
Dus, oké.
Ja.
Mensen willen actualiteit.
Mensen willen... Dit is vandaag een historische dag, 25 april. Geboortedag van...
Ja, Cruijff.
Johan Cruijff, nee, precies. Ja. Zou vandaag 75 zijn geworden. El Flaco, het orakel, ja. Jopie.
Weet je dat ik daar eigenlijk niet zoveel van snap? Waarom nou steeds die terugblikken?
Ja.
Ja, maar elk jaar. Dus nu is hij zoveel jaar geleden geboren. En dan volgend jaar is hij zoveel jaar geleden dat hij zijn eerste doelpunt maakte. En het jaar daarna is het zoveel jaar geleden dat hij... Ja... Ik vind het echt een beetje overdreven, sorry.
Nou, laten we dan maar gewoon over de actualiteit gaan praten. Want Mikkels begon, met iets. Er komt natuurlijk een boek uit, documentaire volgens mij bij de NOS ook over 75 jaar Cruijff. Er is een mooi dik boek uitgekomen, aan zijn dochter gepresenteerd. Maar goed, vergeet het allemaal, joh. Weet je, prima, doen we er niks mee. Het is maar Cruijff, weet je wel, ja.
Ja, toch?
Ja. Actualiteit, Vreese stapt op bij Sparta per direct. Dat is een lekker moment. 30 wedstrijden gespeeld, nog 4 wedstrijden te gaan, toch?
Ja, maar volgens mij heeft het te maken met Rankovic. Ja. Die weg moest van de club. En dan is Vreese solidair. Dus even los van het feit dat hij onderaan staat. En dat je als trainer dan kunt verwachten dat je het eventueel weg moet gaan. Is dit natuurlijk een iets andere situatie. Waarbij we in het verleden hebben gezien dat Raymond Liebrechts weg moest bij Ron Jans. Maar Ron vrolijk bleef zitten. En dat Raymond Liebrechts tot op de dag van vandaag dat een naar besluit vond. Ik kan me er nog één herinneren bij Racing Genk.
Ja.
Waar Dennis Haar een schop onder zijn kont kreeg. Maar John van der Brom toch bleef zitten. Ja, kan ik me ook voorstellen als je samen in een staf zit en je werkt samen en het bestuur zegt dat je assistent, waar je een goede band mee hebt, dat die weg moet en jij vindt als hoofdtrainer dat die daar wel op zijn plek is, dat je misschien kunt zeggen, ik stop ermee. En misschien is het ook wel zo gegaan dat Sparta dacht, nou ja, dan gaat Henk ook weg, want er moet natuurlijk ook wel iets gebeuren. Die club staat nu onderaan.
Tuurlijk.
Als het zo doorgaat, dan zijn ze weg. Dus, ja, het is een beetje vergezocht om te denken dat het Sparta-bestuur een soort scenario heeft bedacht van als we Rankovic wegsturen, dat kost niet zoveel geld natuurlijk, dan gaat Henk ook vanzelf wel weg. Kan ik ook niet bewijzen, maar ja, ik vind het wel voor iemand pleiten dat je achter je mensen blijft staan.
Ja, daar gaat ook mee naar Utrecht natuurlijk. Hè? Maar ik zie Maarten al lachen. Waarom moet jij lachen?
Het is toch even benoemd.
Ja.
Ja, het is wel benoemd. En dan zeg ik er heel snel bij dat ik het toch niet kan bewijzen. En als er ooit juridische stappen worden ondernomen, zeg ik ja, het was maar een theorie natuurlijk.
Nee, maar ja goed, we zullen nog wel horen dan waarom er zo'n enorm dringende reden was dat Rankovic weg moest. Ja, het is wel een beetje een kat dit nou. Nee?
Maar dat ook, waarom en ontsla je een assistent? Als je in degradatie bent, wat haalt het dan uit als je dan Rankovic vervangt?
Ja, maar dat weten we natuurlijk niet. Hè? Ja. Kijk, als hij op slechte voet staat met die spelers, en zij willen toch iets creëren waardoor die spelers, dat weet je natuurlijk niet. Dus dat is moeilijk inschatten voor ons. Maar het is ook wel een beetje mode. Hè? Want Van der Brom ging toen heel slecht. Dan kan ik me herinneren, ging uiteindelijk natuurlijk zelf ook voor de bijl. Maar ja, toen moest Dennis Haar weg. Dus toch denken die clubs dan vaak misschien met een andere assistent erbij. Of ik weet het niet. Ik denk ook niet dat ze als Rankovic nu weg is en Henk Vreese zegt, nou dat is prima, we blijven dat Sparta plots van de laatste 4 wedstrijden de 3 wint. Daar geloof ik ook niet zo in. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat die clubs... Ja, en Maarten is er natuurlijk niet zo van het opportunisme, dat er ook een bepaalde paniek is. Ja, het is zo dicht bij het einde. Het dreigt fout te gaan. Er gaan ontslagen vallen. Zit je weer op die vrijdagavond. Ze raken in paniek.
Maar, ik heb echt wel sympathie voor Willem II. Maar die verdienen natuurlijk wel om eruit te vliegen. Met wat daar allemaal is gebeurd in de afgelopen tijd. Ik zag van de week, volgens mij was het in de Voetbal International, die hadden wat mensen gevraagd naar de reden van het verval. En toen kwam Adrie Koster ook aan het woord. En Adrie, die kennen wij allemaal als een hele rustige een man die bij wijze van spreken nooit wat zegt. Maar die had een hele ragfijne analyse. En die zei er ook bij, ja, vorig seizoen bleven ze erin. Maar dat was onder mij ook echt wel gelukt. En ik denk dat dat ook zo is.
Ja.
En ja, hij gaf wat weer van ja, als je deze spelers, hè, die en die weg, en dan haal je niet dergelijke vervangers en je gaat wel met die en die verder. En ja, die legden het eigenlijk op een hele duidelijke manier uit waar het is misgegaan. En ja, Willem II verdienen echt om eruit te vliegen. Maar ja, je weet niet zeker of het gebeurt. Ze spelen volgens mij van de laatste 3 wedstrijden 2 thuis. Nou ja, die aanhang daar, die doet wel wat. En bij RKC bijvoorbeeld doet de aanhang helemaal niks. Ja, vechten vandaag geloof ik, of gisteren. Maar dat kan ook wel een rolletje spelen.
We hebben het hier nu over, omdat het actueel is. Ik wilde heel anders beginnen. We gaan het nog over Ajax hebben. We gaan het nog over Feyenoord hebben. Maar als jullie zo beginnen, en we beginnen gelijk met wat hier gebeurt onderin met Fraser, dan ga ik toch maar even met de eerste stelling beginnen. Net even anders. De dagkoers. Uit de Eredivisie gaan degraderen. Zeg het maar nu. Want ja, iedereen wint onderin. Dus zeg het maar. Wie gaat dan degraderen?
Willem II. En RKC.
Echt waar? Oh, en wat denk jij nu? Want jij zei Willem II al, Maarten. Die verdienen het.
Ja, dan toch Sparta.
Overigens gaat de derde er ook uit. Want het is de laatste jaar ook al zeg maar schering in Island. Oh, ja. Dus die redden zich ook niet. Maar ja, PEC Zwolle gaat nu wel naar Ajax. Maar die hebben wel Swonger een beetje ingekregen. Eerlijk is eerlijk. Maar en bij Ajax uit zou je zeggen, en dan gaan ze verliezen. Maar dan kom je natuurlijk met de volgende stelling wel op. Maar dat is natuurlijk ook geen zekerheidje meer dat je tegenwoordig van Ajax verliest. Integendeel.
Nee, PEC heeft wel echt een heel moeilijk programma. Die moeten ook nog tegen PSV op de laatste dag.
Sparta ook nog moeilijk, hè?
Ja, maar Sparta, ja, daar is de paniek toegeslagen.
Laten we even voor de mensen thuis. Laten we even, want niet iedereen kent denk ik het hele programma uit zijn hoofd. Het is volgende speelronde Sparta thuis tegen AZ. Dus er moet komende week in ieder geval nog een hoofdtrainer gevonden worden die bereid is om het over te nemen bij Sparta. Er zullen invloedrijke sponsoren wel weer komen met Henk ten Katen en co, dat soort zaken. Maar goed, het is dan in ieder geval PEC naar Ajax. Het is, het rijtje nagaat, RKC speelt thuis tegen Groningen. En Fortuna moet tegen Feyenoord spelen. Dus dat zijn, en Willem II krijgt PSV, moet naar PSV. Dat is de speelronde 31.
Ja, dus normaal wint PEC Zwolle verliest normaal gesproken. Sparta zou je normaal gesproken zien verliezen. En
Willem II ook, PSV.
Willem II ook.
Ja, en Fortuna tegen Fortuna Feyenoord. Ook. Dat is wel eentje tussen die twee Europese wedstrijden in. Dus dat is misschien nog lastig. Maar de kans ligt hier dus voor
voor Sparta tegen AZ.
Ja, maar vooral voor RKC denk ik. Voor Groningen is een beetje uitgespeeld, ja. Toch? Oh, nou, die zitten nog rond plek 8. Moeten ook nog, ja.
Ja. En dan krijg je de speelronde erop. Speelronde 32 is het Cambuur RKC. Dan heb je Twente Fortuna. Nou, Twente gaat nog voor plek 4. Het is Willem II tegen Heracles thuis. PEC tegen Utrecht thuis. En dan heb je Sparta, dat moet naar Groningen. En dat is allemaal, de meeste wedstrijden zijn op vrijdag en zaterdagavond. Dus dat wordt een leuke zaterdagavond, zeg maar. Deze wedstrijden worden gespeeld in speelronde 32. Speelronde 33, Sparta-PEC. Dat wordt een beslissend duel natuurlijk dan. Want daar gaat het uiteindelijk om wie eruit gaat. Fortuna tegen Vitesse. Dan heb je nog RKC Heracles. En je hebt dan Willem II dat naar Cambuur moet. Nou, en de laatste speelronde, daar hebben we natuurlijk ook al zo'n paar keer voorbij gekomen. AZ-RKC. Het is Heracles tegen Sparta. Het is Fortuna naar NEC en PEC tegen PSV. En Willem II tegen Utrecht.
Ja, maar goed. Deze fase.
Dagkoersen zei ik ook al.
Daarom. Maar kijk, ja. Vitesse, als je nu tegen Vitesse moet, dan spring je gat in de lucht. Die doen helemaal niks meer. Alleen, ja, als die nog in de play-offs wat willen, zullen ze toch weer eens een beetje in het ritme moeten komen. Dus misschien zijn die nu wel zodanig op scherp gezet dat die de komende wedstrijd allemaal winnen. Ja, zeg het maar, dat is heel moeilijk. Maar het is wel, er zijn wel, ja, we hebben het al vaker benoemd, maar het is echt een groot voordeel en een goede zet geweest dat er twee rechtstreeks uitgaan. Dat maakt het voor veel meer ploegen nog die betrokken zijn en dus in de stress zitten.
Ja, maar dan toch, hè, want er zullen altijd mensen zijn die zeggen, ik wil wel instappen in Sparta, Mikkels. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen, ik ga het wel even doen. Maar wat ga je in 4 wedstrijden nou in hemelsnaam doen, waarbij je de laatste wedstrijd in 1 week hebt zitten ook nog?
Nou ja, niet veel.
Je kan helemaal niks, toch?
Nou ja,
pizza's aanrukken, Breuks kroket aanrukken en zeggen, jongens, we gaan ervoor.
Nee, maar kijk, het is ook maar één punt verschil met die twee ploegen erboven. En ja, het is ook niet zo dat als je er nu instapt en je redt het niet, dat er mensheid over je heen valt omdat je het als trainer van Sparta hebt gepresteerd om ze de laatste vier wedstrijden er niet in te houden. Dus er is ook niet zo'n groot afbreukrisico. Ja, en dat ene puntje, het is natuurlijk zo als je toch nog slaagt in twee wedstrijden winnen, dan kan je het gered hebben. Dus ik kan me wel voorstellen dat er veel zijn die daar best wel in willen stappen. Het is een beetje de vraag van welk kaliber en of het zin heeft. Dat is wel, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ja.
Is zijn naam even noemen. Hans de Koning is natuurlijk binnen boord nu, hè, bij Sparta, toch?
Ja, ja, die is natuurlijk bestuurslid, ja.
Ja, zou ze zeggen, joh Hans, doe jij het eventjes?
Ik denk dat het wel de eerste bestuurder is die een voetbalclub gaat trainen sinds jaren. Dat zou wel leuk zijn op zich.
Ja.
Ja, nou ja, ik durf het niet te zeggen. Hij is binnen en het is wel iemand die voor een goede sfeer zorgt. Maar ik heb niet het idee dat die spelers, maar dat is van afstand bekeken, dat die spelers met vrezen niet door een deur konden. Dat slecht was. Als ik oude Sarne afloop vaak zag en toch wel vond, het idee kreeg dat het wel een eenheid was. Alleen ja, ik heb ze de laatste paar wedstrijden gezien. Tegen die topclubs hebben ze het echt goed gedaan, maar was het steeds een goaltje verschil de verkeerde kant op. Maar bij Fortuna hebben ze natuurlijk een enorme tik gehad met 3-0.
Maar jongens, de oplossing is toch heel simpel. De trainer voor komend seizoen ligt al vast en die is vrij. Dus je kan nu toch gewoon Marie Stijn nog eens laten instappen.
Dat moet hij natuurlijk zelf nooit willen. Want dan begin je, als het helemaal mislukt, al beschadigd. Dus nee, dat zou ik nooit doen. Maar er zijn genoeg trainers. En er zijn ook misschien best wel mensen die denken, joh, dit Sparta, ik hou ze er wel in. Tegen AZ de boel dicht houden, countertje. Niks is uitgesloten dat ze nog genoeg punten halen. Dus ik denk echt wel dat lukt. Of tenminste niet dat ze erin blijven, maar dat ze een goede trainer vinden. Die dat wel aandurft.
Voor 2 weken is het, hè? Het is gewoon voor 2 weken een baan.
Ja, maar misschien ook play-offs natuurlijk.
Ja, dat klopt. Ja. Dan heb je nog iets langer.
Hans de Koning.
Ja, Hans de Koning. Ja. Nou, bij deze besloten. King. Heel goed, dan gaan we de king op het kasteel. Ja, mooier kan bijna niet, hè? Ja.
Nee.
Zullen we dan doorgaan naar stelling 2?
Ja, de vele wisselingen. En daar hebben we toch wel wat problemen mee. En met name in de laatste linie is het natuurlijk ook een keer plakken. Knippen en plakken. En voorin hebben we weinig diepte door de wegvallen van Anthony. Maar desalniettemin weten wij de wedstrijden te winnen. Daar gaat het om.
Erik ten Hag was dat bij ESPN de afloop van de wedstrijd van Ajax. Die bij NEC met pijn en moeite, met heel veel moeite, uiteindelijk toch wisten te winnen. Het was allemaal weer in de slotfase en Brobbey stond deze keer niet buitenspel. Maarten, stelling 2. We moeten niet zeuren over het spel van Ajax. We moeten gewoon mee stoppen. Ze winnen toch alles.
Dat is feitelijk wat het is. Het wordt vaak gezegd, je moet goed voetballen en dan vervolgens, daar begint het mee, maar daar begint het helemaal niet meer mee. Je moet gewoon die punten binnenhalen. En ja, dat doen ze voorbeeldig. Al die wedstrijden, of het nou Cambuur is, of het is RKC met die late penalty, ook dit weer. Het zijn toch uiteindelijk de individuele klasse van Ajax is uiteindelijk zo groot dat ze die wedstrijden toch wel winnen. Alleen ik vind wel een interessante dat je 5 keer mag wisselen. In hoeverre dat bijvoorbeeld ook PSV, NEC uit kan ik me herinneren. Daar kwam nog even Romero erin op het einde als verse wissel. Dat 5 keer mogen wisselen, dat wel de topclubs in de kaart speelt op dat soort momenten. Nu gaf Kudus het beslissende balletje. Ten Hag noemde het achterin knippen plakken. Dan valt, Schuurs valt uit. Als je maar 3 wissels hebt, dan ga je natuurlijk daar toch anders mee om als trainer. En ja, ik denk dat wel zijn positieve invloed heeft voor de clubs met dus de breedste selecties. En dat die daar dan ook maximaal profijt van halen.
Ja, is dit, Mikos, de topsportcultuur, de topsportmentaliteit eigenlijk die Ten Hag bij Ajax erin heeft gebracht, zoals ze dat noemde deze week in Trouw, in het interview, uitgebreide interview met hem?
Wat precies? Wat ik
nou, dat je die wedstrijden gewoon weet te winnen, dat je ze toch weet te winnen, op mentaliteit weet te winnen, die 1-0.
Nou. Ja.
Lelijk, maar je wint ze.
Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik ben het ook niet met Maarten eens in deze. Mogen we van Ajax nog niet een onsje meer verwachten dan wat we de laatste weken zien? En dan kunnen we als trainer van Ajax zeggen, ja, maar we winnen toch de wedstrijden. Ja, ze spelen tegen RKC, ze spelen tegen NEC, die wedstrijden winnen.
Maar ze winnen.
Die winnen ze al 100 jaar. Maar wat we nu toch voorgeschoteld krijgen is toch ik heb het twee keer geloof ik al gezien en dan zijn er wel altijd weer mensen boos. Omdat ik over Feyenoord schrijf en daarmee de indruk wekt dat ik tegen Ajax zou zijn. Maar zo is het helemaal niet. Maar wat ik zie is een leeglopende band die tegen NEC net zo goed de andere kant op uit had kunnen vallen, hè, die uitslag. Het is voor Ajax begrippen, en ik ken best wel veel mensen die voor Ajax zijn, die kunnen hier toch niet meer leven, Etienne. Het is toch werkelijk waar niet om aan te zien wat we voorgeschoteld krijgen. En dan kunnen we wel zeggen, we winnen nog wel van NEC. Tuurlijk, ze winnen van NEC. Dat is een feit. Maar ik vind wel dat Ajax, de aanstaande landskampioen, dat mag toch wel, het mogen toch zelf ook de lat nog wel ietsje hoger leggen dan we winnen toch in ieder geval.
Maar over 5 jaar komt hij er toch niemand meer op terug, zeggen trainers dan
maar
altijd.
Dit is toch een beetje wat Feyenoord altijd werd verweten. Hè? Ja, dat voetbal, we winnen toch. Daar had Dirk Kuyt, we hebben toch voor gestreden en we winnen.
Het is toch zo. Maar niemand weet over vandaag, voetbal dat Feyenoord speelde in 2017.
Maar ik vind wel, als je zoveel hebt geïnvesteerd en je hebt zulke spelers onder contract staan, met Tadić, met Haller, noem het allemaal maar op. Tuurlijk hebben ze een paar invallers. Er is een jongen mee die niemand kent, denk ik, van Gelderen, die inviel. Maar dan mag je van Ajax toch wel iets meer verwachten. Wat ik zie, is een elftal wat het niet meer voor elkaar lijkt te doen. Waar gewoon de fut uit is. En waarvan het volgens mij goed is dat er een aantal jongens gaan vertrekken. En waar volgens mij, voor alle partijen heb ik ook eerder gezegd, goed is dat de trainer vertrekt. Voor de trainer is het goed, gaat een mooie stap maken. Maar ik denk ook dat het voor Ajax goed is om weer een frisse start te maken. Want wat we nu zien is gewoon niet goed genoeg. En het is de week ervoor tegen PSV, die hebben meer klassen, gaat het fout. NEC heeft net niet genoeg klassen, maar ja, het gat is 4 punten, dat is waarschijnlijk genoeg. Maar ik zou er geen geld op zetten dat ze die wedstrijden tegen AZ en Vitesse zomaar winnen. Als ze zo spelen, hebben ze tegen elke ploeg moeilijk. Hoewel, PEC thuis zal wel lukken, denk ik. Maar
ja, zeg dat niet, want Bram van Polen is een topvorm, hè? Die heeft geloof ik al 5 goals gemaakt, nog nooit zoveel doelpunten gemaakt.
Ja, maar Ajax kan daar toch straks niet aan het eind van de rit roepen. Ja, nou, als ze nog een paar keer van dit soort wedstrijden hebben gespeeld. Ja, maar we hebben ze toch allemaal gewonnen. Dat is toch Ajax niet?
Het is de best presterende ploeg in 2022.
Nee, maar er is ook geen discussie. Net als zaterdag ook, ze spelen verschrikkelijk. Maar het gaat.
Dat vindt de dag ook niet, dat mag je ook niet zeggen van ten Hag.
Nee, maar dat is wel zo. Maar het gaat er maar net om dat je in Nederland. Je hebt dat ook wel bij PSV gezien in de tijd dat Luc de Jong er speelde, of Guardado. Die hebben dan uiteindelijk zoveel individuele kwaliteit dat dan toch wel goed komt. En ik wil er alleen maar mee zeggen dat ze spelen verschrikkelijk. Maar de concurrentie is in al die weken geen stap dichterbij gekomen. Dus dat zegt ook iets over dat Ajax het waarschijnlijk wel gaat redden. En ja, nee, ze hoeven er helemaal niet trots op te zijn. Dat zou ik ook zeker niet zijn als ik hun was. Maar het gaat er maar net om. Ja, het is ook geen toeval dat ze toch al die wedstrijden er net uitslepen. Nee. En ja, dat is dan dat is wel een beetje cynisch. Maar dat is wel wat het is.
Maar komt dit nou ook omdat dat we in het begin van het seizoen hebben gezien hoe Ajax kan voetballen in de Champions League, dat steeds de maatstaf is waardoor dit dan zo opvalt? Want ik bedoel, als ze begin van het seizoen op deze manier gevoetbald hadden, had iedereen gezegd moeizaam. Maar dan ben je gewend aan een manier van spelen. Dan is dat het ook of niet?
Ja, je kunt beter goed eindigen en slecht beginnen natuurlijk.
Ja.
Als je slecht begint en je bouwt het op, dan is het gevoel natuurlijk altijd beter. Neem alleen maar die wedstrijd vandaag van Feyenoord, die ook niet zo geweldig was, maar die eindigt met een doelpunt waardoor iedereen fluitend weggaat. Terwijl als je die wedstrijd met 3-0 wint, maar het voetbal is na de rust slecht, is het gevoel anders. Dus vaak komt het aan op het laatste gevoel na die wedstrijden van Ajax. Als je fan bent van Ajax, kan ik me niet voorstellen. Die lat hebben ze altijd zo hoog gelegd. Zij zijn het voetbal van Nederland. Zij zijn de voetbalclub van Nederland qua niveau. Ja, dat het beter moet. En natuurlijk heeft Maarten gelijk. Ja, ze hebben Brobby, ze hebben Haller. Ze hebben altijd spelers die er natuurlijk wel één in prikken.
Maar het is wel interessant. Ik had het van het weekend ook nog met wel een voetbal van naad over. Van, waar begint het nou inderdaad mee? Begint het nou met goed spelen en daar komen de punten wel? Of moet je gewoon zorgen dat je gewoon eerst wint en dan komt de rest wel? En toen kregen we het over Feyenoord. Als het nou tegen Drita niet was gelukt in het begin, dan had Feyenoord never nooit die flow gekregen die ze in het seizoen hebben opgebouwd. En dat wil ik maar zeggen, het gaat uiteindelijk toch lelijk of niet lelijk. Het gaat om dat je gewoon net die wedstrijden erover de streep trekt. PSV in het laatste kampioensjaar, we hebben het ook al vaker benoemd, die werden dus kampioen met een achterhoede met Schwab, Izimat en Brunet. En daarvoor stond Jorrit Hendricks. Nou, succes, maar ze verloren bijna nooit. En ja, dan word je uiteindelijk toch kampioen.
Ja, het is ook een beetje toch het verhaal waar elke trainer die binnenkomt bij een club mee begint, de boel achterin dichtzetten. Dik Advocaat deed dat toen hij bij Feyenoord instapte. Van Hanegem deed dat in die jaren. Als het slecht gaat bij een club, dan zet je het eerst achterin dicht. En dan ga je punten pakken om het vertrouwen te krijgen. En daarna komt het goede voetbal. Maar ja, deze ploeg is natuurlijk al 4 jaar bij elkaar. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat anders, hè?
Precies. En die trainer is er al heel lang. Dus dat gaat voor Ajax niet op. Plus het feit dat bij Ajax natuurlijk het publiek komt om te checken of ze wel goed voetbal spelen. En niet om te checken of ze in de laatste minuut van NEC kunnen winnen. Ik snap wel dat ze er blij mee zijn. Omdat als ze deze wedstrijd niet winnen, dan gaat het waarschijnlijk fout. Dit seizoen. Maar ik denk toch, Dirk Kuyt zei altijd bij Feyenoord, nee, je moet eerst punten pakken, wat Maarten zei. En dan krijg je zoveel vertrouwen en dan ga je beter voetballen. Maar ik denk dat het andersom is. En Drita is misschien wel een voorbeeld. Maar Slot is natuurlijk aan het voetbal gaan werken bij Feyenoord, waardoor ze deze wedstrijden winnen. En natuurlijk had het ook een keer fout kunnen lopen, of had er misschien een kink in de kabel kunnen zijn als je in Europa was uitgeschakeld of als je wat meer blessures hebt gehad. Maar volgens mij bewijzen ze daar, los van het feit dat ze helemaal niet eens in de buurt komen van Ajax in de competitie, hoor, maar bewijzen ze dat je met het voetbal, uiteindelijk het goede voetbal, dat je de punten daarbij op gaat tellen. En dat het niet zozeer andersom is. En ik vind andersom ook meer passen bij FC Utrecht, FC Groningen, et cetera, et cetera. Bij Ajax kan het toch niet zo zijn dat je eerst maar moet winnen en dan aan het voetbal moet werken. Dat is toch Ajax niet?
Ja, maar dat is wat Ten Hag zei toen hij binnenstapte. Hij trof het aan. Er stond heel uitgebreid deze week in het interview in Trouw van dat er die winnaarsmentaliteit, dat is hetgeen wat hij ziet als zijn grootste verdienste. Voetballen kunnen ze allemaal wel.
Maar het is toch niet zo dat ze bij Ajax nooit een winnaarsmentaliteit hebben gehad? Ze hebben zo vaak alles gewonnen.
Ja, maar het was wel, hij refereert, ik heb het niet gelezen moet ik eerlijk zeggen, maar hij refereert denk ik ook die wedstrijd, het laatste kampioensjaar PSV, toen veegden ze Ajax thuis weg met 3-0. Ja, en toen zag je echt wel het verschil, dat Ajax was een labiel team. En dat is natuurlijk wel, dat is inderdaad echt wel veranderd. Dat moet je hem nageven. Het was leuk geweest om te kijken wat er zou gebeuren als ze bijvoorbeeld Groningen uit niet hadden gewonnen na een 1-0 achterstand. Of het was zaterdag inderdaad niet gelukt. Hè? Want het had ook net zo goed. Ja? Het had 0-0 kunnen blijven. Zo'n wedstrijd werd het op een gegeven moment. Maar ja, het is niet zo. En de rest is geen stap dichterbij gekomen. Dus ik dacht het eigenlijk een paar weken geleden al, maar ik denk dat Ajax het uiteindelijk dan toch wel redt. En ja, het is geen kampioenschap waar je eens even het museumplein bij elkaar schreeuwt. We zijn de beste geweest van die of die. Ik zou het een beetje ingetogen doen, maar
het is geen droomseizoen. Ook niet als ze de titel winnen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die Champions League. En dan de verloren bekerfinale. Champions League waar het wel goed begon. Maar waar je uiteindelijk natuurlijk toch wel heel snel eruit ligt tegen niet de allerbeste ploeg van Europa. Dus.
Ja.
Ja, maar één ding heb je gelijk. En om het positief af te sluiten richting de Ajax-fans. Ze hebben inderdaad wel het karakter om die wedstrijden binnen te slepen. Want ook die wedstrijd tegen Feyenoord in de Arena. Dacht je toch, ja, nu gaan ze onderuit. En die winnen ze dan toch nog. Maar ze hebben ze natuurlijk een paar gespeeld. Waarin ze het toch nog voor elkaar krijgen. Dus ja, dat zit er dus wel in. Maar dat is eigenlijk niet des Ajax. Het is inderdaad vaak de voetballende manier. Het wegspelen van de tegenstander geweest. En niet op karakter in het mes tussen de tanden. Ja. Een soort Atletico geworden, Ajax.
Nou ja, daar slijpen we stil weer een beetje door, toch? Ja. Het is er ook niet zo dat
het
een soort
altijd,
Atletico
Madrid
is.
Daar ben je altijd zo gek op in die podcast. Dan zie ik je altijd al meeschrijven. We hebben de kop. En nou zoek ik het en dan ga je weer terecht.
Ja, ik zet hem wel boven. Maak je geen zorgen. Dat is helemaal geen punt.
Maar
we
hebben het er ook wel over gehad. Brian Brobbey, hè?
Ja.
Dat gaat spits van Oranje worden, hè, op het EK, op het WK. Als dat zo doorgaat. Naast Depay, zeg maar het aanspeelpunt.
Mm-hmm.
Moet hij natuurlijk wel gaan spelen. Hè, maar deze jongen heeft, ja, die heeft toch kwaliteiten waar je als elftal wel echt wat mee kan. En je zag hem ook na afloop met zo'n persconferentie. Het is ook, hij begint een beetje los te komen nu. Hij geeft dus een leuk antwoord. Want een paar weken geleden had hij een interview. Nou werkelijk, zei hij op elke vraag. Nou, dat weet ik niet hoor. En, daar heb ik niet over nagedacht. Geen idee. Maar dit was wel leuk. Dus dat zou voor het Nederlands voetbal ook nog wel aardig zijn. Als die inderdaad zou doorgroeien. Afwachten. Zeker.
Mikos, even terugkomen zeg maar, op die. Ooit bij Feyenoord was het de topsportcultuur die erin moest komen. En Ten Hag heeft letterlijk gezegd in het interview: de winnende cultuur die heeft hij in de club gebracht. En hij zegt erover: het gaat bij trainers vaak over tactiek. Maar mentaliteit is minstens zo'n belangrijke factor. Of Ajax die tekort kwam toen ik kwam. Jij zegt het, maar ik denk het ook, zegt hij dan tegen de interviewer. Dus hij vindt dus dat het vooral in mentaliteit, dat het daarin tekort schiet. En dat soort wedstrijden trekken ze nu wel over de streep. Dat is zijn verdienste. Dat vindt hij dat zijn bijdrage
is. Nou, daar zal geen spel tussen te krijgen zijn. Want ja, die wedstrijden halen ze wel over de streep. Maar dat blijft boven water staan, dat het ook wel een onsje meer mag, toch? NEC uit.
Heel goed, dan gaan we door naar de volgende stelling. Vind je het goed? Dan gaan we daar naartoe. Gaan we naar Feyenoord.
Ja, en als dan in de 97 minuut die bal binnenvalt, dan is dat lekker. Omdat, ja, laten we heel eerlijk zijn, normaal zou je met dit puntaantal al met twee vingers in de neus in ieder geval minimaal vierde zijn gewonnen. Maar dit seizoen is het voor het eerst blijkbaar nodig om veel meer punten te halen. Dus ja.
Dat was Arne Slot na afloop van de gewonnen wedstrijd van Feyenoord. Ging ook met pijn en moeite in de extra tijd. 2-1 van FC Utrecht. Mikkel, stelling 3. Feyenoord kan zich beter focussen op plek 3 dan die finale van de Conference League.
Nee, natuurlijk niet. Het is een once in a lifetime kans natuurlijk om een Europese finale te spelen. Dus kijk, die derde plek is natuurlijk wel belangrijk, omdat er best een grote kans is dat je de finale niet haalt. En als je hem wel haalt, dat je hem niet wint. Daar moet je reëel over zijn. En dan is die plek 3 natuurlijk heel belangrijk richting het komend seizoen, richting het financiële gedeelte, et cetera, et cetera. Maar plek 3 is natuurlijk, ja, is plek 3. Het is natuurlijk niet zo dat je over 20 jaar roept, maar toen werden we wel even derde. Dus het is natuurlijk niks.
Ik weet niet of er een huldiging plaatsvindt dit weekend, als ze dat zouden redden, zeg maar.
Nee,
niet,
Nee. Nou, daar werd wel eens cynisch over gedaan. Feyenoord is natuurlijk ook een keer gehuldigd toen ze tweede werd. Dan kwamen ze wel van ver. Het is natuurlijk, plek 3 is natuurlijk niet iets waarvan je zegt, nou, we gaan in Polonaise naar huis. Maar het is wel heel belangrijk. Maar die Conference League finale, ja. Ik heb zelf het idee dat het in de competitie een beetje bijhangt. Ook voor supporters en zo, omdat die finale, eventuele finale, dat natuurlijk de hoofdmoot is. Maar ja, het is heel gevaarlijk, want ja, als je van de week van Marseille verliest, of je verliest in die uitwedstrijd en je ligt eruit, dan moet je dus wel die derde plek hebben. En ze hebben inderdaad een beetje pech dat Twente veel punten pakt. En dat AZ zelfs nog niet weg is, waardoor ze tot de laatste snik vol gas moeten geven, terwijl ze eigenlijk natuurlijk hadden gehoopt dat nu het verschil was gemaakt en dat je tegen Fortuna, die wedstrijd die ertussen ligt en waar de KNVB waarschijnlijk niks aan wil doen, qua uitstel of iets dergelijks, dat ze die volle bak moeten gaan spelen, omdat ze anders, in de laatste wedstrijd hebben ze Twente nog. En als het verschil dan maar 2 punten is bijvoorbeeld, of 1 punt, ja, dan ben je misschien de klos.
Maarten, jij schudde ook heftig nee toen ik deze stelling erin gooide. Dan is het een goede stelling altijd, als jullie allebei fel tegen zijn.
Nou, fel.
Nou ja, een beetje. Enigszins tegen.
Nee, maar
gematigd tegen.
Die Conference League, dat is het toernooi van Feyenoord geworden. Hè? Vanuit Nederlands oogpunt geredeneerd. Dus dat is logisch. Daar ga je nu voor. Ik denk eigenlijk dat de sleutel, dat Sinisterra de sleutel is in alles. En zeker ook in de plek 3. Sinisterra, die moeten ze nu. Ja goed, ze hebben hem een heel seizoen. Nou, ze hebben hem niet altijd fit gehad, maar wel gewoon veel. En ja, daar moeten ze nu maar iets mee
doen. Ze masseren de hele dag. De hele dag
masseren.
De hele
dag masseren. In een bubbelbad zetten, weet ik veel wat. Maar die mag gewoon niet, die mag niet ontbreken. Dat is de sleutelspeler. En voorlopig. En die kan het. Nou ja, als we het dan hebben over individuele kwaliteit. Feyenoord hoeft dan ook niet sprankelen te spelen. Hij kan het voor je doen. En dat is wel leuk om te zien, vind ik. Op deze fase van het seizoen.
Ja, hij moet het wel doen voor Feyenoord, hè, Mikkels? Die Sinisterra.
Nou, als het op slot zit, is hij eigenlijk de enige speler die uit het niets iets kan creëren. Ja. En dat deed hij nu ook weer, maar dat heeft hij heel veel gedaan. En zo'n type speler is het. Ik heb ook wel eens gelezen dat ze vonden dat hij zoveel het overzicht hield. Dat ontbreekt vaak nog wel bij hem, omdat hij doet hele vreemde dingen. Hij gaat naar binnen als je denkt dat hij naar buiten gaat. Nou, dat zijn natuurlijk maar een paar spelers die dat hebben. Maar hij is in Europa heel belangrijk geweest, in de competitie ook. Het is heel wonderlijk hoe het is gelopen in die carrière, want hij kwam bij Feyenoord en toen was hij eigenlijk al snel, werd hij al op het lijstje gezet van alle andere miskopen. En toen die werd
van Geel, hè?
Nou, toen hij werd gekocht, Van Geel heeft hem wel gehaald, maar wel met de mededeling eigenlijk direct van, joh, reken niet op te veel spelers uit Zuid-Amerika, dit is eenmalig. Er zaten geen extra managers tussen die hoop commissie wilde en hij was te betalen. En that's it. Maar het was ook al snel dat hij eventueel naar Dordrecht zou moeten en de jongen hing er maar een beetje bij. En toen hij bijna bij Dordrecht zat, toen kwam Jaap Stam. En die zei, ja, we houden hem er maar bij, want zoveel heb ik er niet. Ik wil het wel eens zien. En in zo'n oefenwedstrijdje tegen die amateurs deed hij het best aardig. En toen zei Stam, van, nou, dan gaan we mee aan de slag. En toen is het eigenlijk wel goed en snel goed gegaan met hem. Tot hij natuurlijk zwaar geblesseerd raakte. Met die kruisbandblessure. Maar dit seizoen is het wel zo. Ja, Slot heeft eigenlijk maar één zo'n speler. Hij wilde eigenlijk meer. Nelson heeft ook wel zoiets als Sinisterra in iets mindere mate. Maar die koppelt er minder rendement aan. Die gaat wel beter spelen. Maar ik denk Sinisterra, ik ben bij Marseille geweest natuurlijk, speelde heel hoog op. Dus de ballen de diepte in met Sinisterra en met Nelson, dat kan best wel wat opleveren. Ik ben benieuwd wat Sampaoli in de Kuip durft. Of die dan ook Hè, met die volle orkaankracht vanaf de tribune stegen. Of hij dat ook durft. Of dat hij dan zijn Paris Saint-Germain tactiek eruit haalt. Waar hij tegen speelde met een verdedigendere opstelling. Maar als hij het aandurft, ja, dan zal Feyenoord onder druk worden gezet. Dat zijn ze niet zo gewend. Maar ook daar hebben ze de wapens voor om eruit te komen. Dus het worden echt twee heel interessante wedstrijden. En Maarten heeft volgens mij helemaal gelijk. Ja, als Feyenoord doorkomt, dan moeten ze twee keer een hele goede Sinisterra hebben.
Ja, en dan zeg ik wel, ik doe de stelling, gooi ik er ook in. Want we hebben het net over beeldvorming, over hoe herinner je een seizoen over een x-aantal jaar. Ja. Je kan natuurlijk de finale halen van de Conference League. En die kan je misschien zelfs winnen dit jaar. Omdat, wat je zegt Maarten, het is het toernooi van Feyenoord tot op heden gebleken. Maar als je dan zometeen ook nog play-offs erachteraan zou moeten spelen om nog Europees voetbal veilig te stellen het jaar erop. En je loopt dat mis, dan is eigenlijk alles wat je aan het begin van het jaar met Drita zo zorgvuldig hebt opgebouwd vanaf dat moment, kan ook in één keer afgebroken zijn natuurlijk.
Dat is ook zo, daar kun je ook niet zoveel aan doen. Maar dan krijg je toch een beetje, dat zou je het gevoel krijgen van de Belgische play-offs. Dat je dan echt wel geweldig hebt gepresteerd. En dan, ja. Hocus pocus en dan verzinnen we wat en dan dan zou je nog via de play-offs nog even niks hebben. Ja, dat zou wel heel hard zijn. Maar ja, dat is wel hoe het zou kunnen werken. Dat zouden we Feyenoord toch niet gunnen. Na zo'n seizoen. Dat moet dan maar de, zoals Ten Hag zei, de hogere machten en krachten. Die moeten dan maar even beslissen dat dat niet gebeurt.
Maar slot zei je zelf. Ja, dit zijn de weken waarin herinnerd zou worden hoe het seizoen was. En natuurlijk, niemand kan eromheen dat ze een hele lange serie in Europa het goed hebben gedaan. Veel punten hebben gehaald. Spelers zich hebben ontwikkeld, dat de marktwaarde omhoog is. Nou, noem het allemaal maar op. Maar als je echt straks van de zomer op je camping in Spanje aan het strand wil liggen in je Feyenoord shirt, dan hoort het er eigenlijk wel bij dat je die derde plek hebt zonder play-offs. En dat je in die Conference League nog misschien net even een stapje verder bent gekomen. Dat maakt het seizoen tot een uniek seizoen. En anders valt er toch een hoop weg. Dan is er ook wel een hoop bereikt. Maar eerlijk is eerlijk. Ja, selecties blijven niet heel lang bij elkaar. Dus de tijd van we zijn aan het bouwen en over 3 jaar gaan we met deze groep of over 2 jaar gaan we met deze groep. Ja, dat is alweer een hele andere groep. Dus je moet eigenlijk het nemen wanneer het kan. En dit is natuurlijk een unieke kans. Het is wel echt een hele zware tegenstander Marseille op conference.
Was je onder de indruk van Marseille? Want je bent geweest natuurlijk.
Nou, sowieso van de sfeer eromheen de entourage. Het lijkt daar de hele dag oud en nieuw rond een stadion. Overal hoor je knallen. En als je dan een trap oploopt, dan word je ingehaald door 50 mensen met allemaal een fakkel in de hand. En het is de hele tijd aan het zingen. Ik heb natuurlijk in heel veel stadions gezeten en Maarten ook. En daar hoor je natuurlijk altijd gezang. Maar hier kreeg ik iets van, ik weet niet of het kwam omdat het zo rond was. Veel stadions zijn natuurlijk rond, maar het geluid komt ook van alle kanten. Ze hebben een harde kern links en rechts. Maar het leek wel alsof je oren aan het tuiten waren op een gegeven moment. Van alle geluid wat je om je heen had. En er zullen mensen zeggen, ja, dat heb je toch altijd in stadions. Maar dit was anders. Dit was...
Ze hebben het inderdaad verbouwd. Ik ben er met Ajax een keer geweest in ik denk, ja, Van Basten nog. Want die had toen volgens mij zijn keeperswissel Vermeer eruit.
Sillissen erin? Was het?
Ja, Stekelenburg. Nou, ik weet niet meer precies. Maar in elk geval, toen was er nog het oude stadion. Dus dat was iets meer open. Maar nu is het wel... Nu galmt het, dat geloof ik meteen. Nu galmt het nog meer.
Ja, en ja, die Franse... Je werd er bijna moe van.
Ja, kijk, Peter Bos zegt... Ja, die zegt, joh... Ik heb dat nu eens een jaartje bekeken en meegemaakt. En die zegt werkelijk... Elke wedstrijd is moeilijk. Want het is fysiek... heel veel Afrikaanse jongens sterk. Kracht. Elke wedstrijd is gewoon een gevecht. En daar staan zij toch tweede. Dus dat is echt wel een ploeg van formaat. Maar Leicester City blijft de favoriet hoor, in dit Europa League toernooi. Dat denk ik wel.
Ja?
Ja. Qua breedte. Tegen PSV, die speelde gewoon zonder Vardy. Geen minuut meegedaan in zo'n kwartfinale. Dan brengen ze nog even wat wisselspelers in die bij elke club zouden meedoen. Dat is echt breed bezet. Dus... ben benieuwd.
Nou, Leicester als favoriet. Feyenoord hopelijk in ieder geval naar de finale. Dat zou mooi zijn, want het Nederlands voetbal verdient dat wel toch na zo'n seizoen waarin heel veel punten zijn gepakt en veel ploegen mooie resultaten hebben geboekt. De stelling was duidelijk in jullie mening. Zullen we doorgaan naar de laatste stelling van deze AD Voetbal podcast?
Die jongens hebben keihard gewerkt het hele jaar. Een reeks gemaakt van 26 wedstrijden ongeslagen. Daarna een mindere periode gehad. Hebben ze het toch weer opgepakt. Ja, ik ben super trots op ze.
Waarom moet je nou lachen?
Ik zag Maarten.
Ja, ik zag Maarten ook kijken. Ja. Ja, ja.
Laten we het zo zeggen.
Wim Jonk, hè?
Wim Jonk. Ja. Ja, dat is nou niet meteen dat wij daar heel warm van worden, toch?
Nou, dan hebben we daar een mooie stelling over. De laatste stelling van deze dag is: FC Emmen en FC Volendam zijn een verrijking voor de Eredivisie komend seizoen.
Zeker. Emmen heeft dat al bewezen, vind ik. En Volendam, ja, dat hoort eens in de zoveel tijd natuurlijk in de Eredivisie te spelen. En die waren er al
10 keer, hè?
In de Eredivisie. Ja, nu, ja, de heen en weer, ja.
Ja.
En ja, hebben best wel een leuke spelopvatting. Maar ik moet ook zeggen, ik heb de laatste weken wat intensiever gevolgd dan die weken ervoor. Ik krijg het ook niet elke week door om op vrijdagavond Volendam tegen FC Den Bosch aan te zetten. In plaats van, met een heel gezin, in plaats van, noem het maar op, wat er allemaal...
Wat moet je dan kijken? Want The Voice is het niet meer natuurlijk, hè?
Ik hoef niks te kijken, maar anderen kijken dan. Ja, toen was het allemaal een stuk minder toen de spanning er was. Maar goed, met die muren, ze hebben best een paar aardige spelers. En je ziet toch dat de ploegen die uit de Eerste Divisie komen vaak toch wel redelijk gaan doen in de Eredivisie. Maar ik moet ook wel zeggen, Maarten moet het maar toelichten, maar Wim Jonk is wel van combineren, aanvallen, opengooien. Ja, voetballen waar wij ze straks ook wel eens een keer met 4-5-0 zouden kunnen verliezen. Maar ik kan me vorig jaar herinneren dat ze tegen PSV bijvoorbeeld, was ook in de beker, hè? Ja. Dat ze heel goed speelden. Heel lange tijd.
Ze hebben, dit seizoen ook wel een aantal wedstrijden echt dicht gezet en op de counter gespeeld. Het is echt niet zo dat zij heel frivol naar voren hebben gevoetbald de hele tijd in die keukenkampioen.
Nou, dan heb ik ze niet intensief genoeg gevolgd. Dus excuus aan alle...
Volendammers.
Dat was juist heel positief. Jij moet die excuus maken aan alle Volendammers. Maar ja, zij hebben natuurlijk van oudsher een hoop technische spelers. Ik denk dat het goed is dat PSV op tijd Veerman heeft weggehaald. Want het lijkt me ook een jongen die zo rustig voor als Volendam was gepromoveerd, Maarten. Want die had gezegd, we gaan met z'n allen terug naar Volendam.
Nou, weet je wat ik een opvallend citaat vond? Dat was van die Veerman, de spits van Utrecht. Die sloot het... zeiden ze, en dan volgend jaar samen met Muren en de spits. Dat sloot hij toch niet uit. Hij is net voor die vriend, die overleden vriend, naar FC Utrecht gegaan. Dus ja, dat zit er dan toch ook wel in. Maar nee, maar even voor de duidelijkheid. Wim Jonk heeft het bij Volendam natuurlijk echt goed gedaan. Binnengekomen daar gezegd, we gaan binnen 3 jaar gaan we... gaan we voor promotie. Nou, dat is gelukt. Maar bij Jonk, ja, goed, persoonlijk misschien, maar ik vind dat er altijd zo, dat enorme gedweep met Cruijff en met al die mensen die daar dan omheen zitten, Ruben Jonkins en zo, hebben dat toen bij Ajax gezien. Ja, dat was wel heel veel. En zij verkopen dan ook ja, zeg maar, die visie wordt dan ook verkocht. En, maar goed, Volendam, op zich ja, prima dat ze promoveren. Alleen ja, het zijn wel 2 kunstgrasvelden erbij. Hè?
Ja, daarom. Daar begon ik al mee. Het zijn wel 2 kunstgrasvelden, ja.
Ja, dat is wel een beetje, als je die wedstrijd ook bijvoorbeeld nu ook weer van Cambuur PSV zag, dan we blijven het zeggen, het is toch echt een ander spel. Hè, dan voetbal. Ja,
maar jij vindt het niet erg, Migos, die kunstgrasvelden erbij?
Nou, ik hoef niet te voetballen, maar ik kan me wel voorstellen dat het wordt wel een ander spel en we waren er net een beetje vanaf, dus dat is vervelend. Maar wat eruit gaat, heeft ook kunstgras of niet?
Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Hè? Ja. Willem II niet. Sparta heeft wel kunstgras.
PEC?
RKC niet. PEC?
Nee, PEC is er.
PEC heeft gewoon gras. Ja, ze zijn vanaf gegaan. Die hebben gewoon weer gras. Dus
nee,
ja.
Daarom. Dus, en RKC niet. Dus het zou zomaar kunnen dat je weer echt weer meer kunstgrasvelden krijgt. Dat zou toch wel een nadeel zijn. Maar ja, Dick Lukien moet gewoon in de Eredivisie spelen. Ja, nee, maar die heeft het zelf natuurlijk prachtig verwoord. 99 van de 100 trainers die waren vorig jaar weg geweest. Ze laten hem zitten. En hij komt weer een jaar terug. Ja, dat is knap en leuk en verdiend. En,
maar ook wel het meeste budget natuurlijk, hè? Met het spelersbudget dat ze daar hadden. Want dat moet ook wel erbij gezegd worden. Ik bedoel, met dat spelersbudget en datzelfde gaat voor Volendam, had ook best wel wat geld ter beschikking als je muren weg kan halen bij Cambuur natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Nog, tot slot nog frustraties, dingen die we nog moeten meenemen?
Nou ja, moeten we nog ergens op terugkomen? Ja, nou ja, een club die ook... we begonnen, om het misschien rond te maken, we begonnen met Willem II. Degraderen, het zou toch wel verdiend zijn qua beleid. Everton staan ook onder de streep sinds dit weekend. Die verdienen ook niet meer dan met pek en veren die competitie uit. Als je toch ziet wat daar allemaal ook gebeurd is in een seizoen.
Bizar,
en het is natuurlijk wel een mooie grote traditieclub. Maar ja, als je het zo verpest met trainers en met wat daar allemaal bestuurlijk geharen waar. Ja, dan kom je onder de streep en dan zeggen we in dit geval... Nou ja, nee, moeilijk, want Burnley verdient het ook niet. Die Sean Dyche na 10 jaar weg moest. Ja, ja, dan ook niet. Dus kan eigenlijk moet Norwich City het dan redden, maar dat gaat niet meer lukken.
Wat mij nog opviel bij Liverpool-Everton, hè, daar word ik wel een beetje moe van. Dat het nog steeds zo is dat als een speler geblesseerd is, het is vaak ook nog een speler waarvan je al weet, die staat zo weer op, hè. Dat dan, als die bal niet binnen 3,5 seconden uit is gespeeld, dat dan altijd, er komt er altijd een woedende middenvelder die dan die overtreding gaat maken. En vervolgens het opstootje. Ja, dat is wel een vermoeiend iets aan het worden. Hè? En die zag het nu bij Liverpool ook. Die Matip speelde hem niet meteen uit. Richarlison nog op de grond. Ik wil niets over Richarlison zeggen, maar ik zou denken, die staat wel weer op over het algemeen. en dan komt er zo'n actie en die Matip die schiet hem niet meteen uit. En dan komt er een schop en dan krijg je gelijk al nee, dat is, het is heel vermoeiend. En je ziet het ook bij jeugd nog wel eens. Ik sta ook nog wel eens langs de kant bij het jeugdvoetbal. En dan, ik ga eigenlijk nooit het veld in als er iemand geblesseerd is. Behalve als je natuurlijk ziet dat er echt iets aan de hand is. Als je dus bij elke geblesseerde speler van een jaar of 10 het veld in rent, dan ren je denk ik 35 keer het veld in een wedstrijd. Dus ja, als je ze gewoon laat liggen, dan staan ze vanzelf weer op en gaan ze weer verder. En je ziet ook wel als de romp van het hoofd gescheiden is.
Ik wil net zeggen, dan ga jij.
Dan hebben we geen zin meer. Maar dan kom ik in actie. Maar dan ook altijd langs de zijkant nog mensen. Hè. Dus dan ligt er een jongetje op de grond of een meisje. En dan roepen ze, hey, zou je niet eens te veel te gaan? Dan ligt er een, maar tegen de tijd dat je er bent, staan ze wel weer op. Want zoveel geduld hebben ze ook niet. Maar dat begint dus allemaal in dat profvoetbal. Met dat blijven liggen en dat dan die eigen ploeggenoten net doen. Alsof er iets heel ernstigs aan de hand is. Dat die bal uit moet.
Maar heb jij de beelden gezien op de camera bij Feyenoord-Utrecht? Zat die wedstrijd inmiddels even te kijken. En toen zag je die blessure van die Tommy Santiago. Ja. Die lag op de grond, die verstapte zich. En daar stond dus letterlijk die gasten die achter dat doel van Feyenoord. Die Feyenoord opstaan, die kregen een halve bierdouche over zich heen. Ja. Terwijl die jongen echt gewoon, die was echt zwaar.
En je zag, en dat bedoel ik eigenlijk. Je zag meteen, hoewel er wel profvoetballers zijn die er goed in zijn om het heel dicht tot de waarheid te kunnen laten lijken. Maar je zag bij de jongen meteen dat het ernstig was. Zijn hand in de lucht, dat is niet zo dat elke hand in de lucht dat het ernstig is. Maar je ziet aan spelers vaak een reactie. Hij lag ook buiten de lijnen, dus hij kon geen tijd rekken op dat moment. En inderdaad, er vloog allemaal bier naar die jongen toe. En dat was heel triest, want hij had al heel lang ernaast gestaan met die zware knieblessure. Maar je zag het daar meteen. Maar je ziet zo vaak op het veld dat simuleren en dat dan medespelers eisen dat die bal uitgaat. Maar van Santiago, dat was echt dat was het dieptepunt van het weekend, vond ik. Omdat,
daarom moeten we invoeren wat Jan Vertonghen dit weekend ook zei. Zuivere speeltijd. Dat zei dan een speler van Benfica. Hè? Dat is dan natuurlijk ook wel weer mooi. Een van de vervuilers in het voetbal, Benfica. Uppakee. Jan Vertonghen zei, hey, zuivere speeltijd.
Maar, die had Porto tegen Sporting Lissabon gekeken. Want daar, in dat stadion zat ik ook in de eerste helft. Dacht je echt, hebben we nou gevoetbald of niet? Want dat ging echt helemaal nergens over die wedstrijd.
Nee, maar dat klopt. Maar dat zou natuurlijk wel toch wel een oplossing zijn. Waar denk ik toch steeds serieuzer over nagedacht wordt.
Maar het is,
ja, Basta heeft het ooit geroepen.
Maar we gaan heel lang verder geloof ik dan met deze podcast. Maar het is bijna niet mogelijk natuurlijk. Omdat dan zit je dus een schakel om 9 uur in.
Ja.
En hoe laat ben je dan klaar met op televisie?
Ja, en reclameblokken. Hè, wanneer begint dat dan en hoeveel? Ja. Nee, maar dat is zo. Maar toch, het is wel de PSV-Ajax werd uiteindelijk een schitterende bekerfinale. Maar de eerste helft, hoe vaak heeft het niet stilgelegen?
Ja.
Ook te veel eigenlijk toen.
Maar het is wel leuk juist dat Vertonghen het zegt van Benfica. Ja. Omdat je heel vaak ziet, Getafe kan niet. Maar als het je uitkomt als club, dan kan het je wel.
Ja.
Hey. En hij noemt het eigenlijk terwijl het de kracht van zijn eigen team is.
Ja.
Ik wilde eigenlijk heel leuk uitgaan met deze podcast nog even. Is iets wat ik denk dat jullie ook zo aanspreken. Denzel Dumfries scoort natuurlijk bij Inter. Ja. En dan heb je een doelpunt gemaakt. En heb je gehoord hoe dat dan wordt opgeroepen in dat stadion, of niet? Nee? Dan weet je natuurlijk wat jullie komen vaak. Dan moet je even luisteren. Nou, zo ging het. Er staat een mannetje op de microfoon heel hard Denzel te roepen. En dat hele publiek en we zijn helemaal uit zijn dak te gaan.
Wordt wel spannend in Italië.
Nou, zeker. Ja, maar in al die competities is wel spannend overal nog. Hè? Engeland is nog spannend.
Ja.
Zo. Ja. Alleen Duitsland en Frankrijk zijn beslist.
Spanje is ook beslist. Hè?
Spanje is ook beslist, ja. Maar de andere competities zijn nog redelijk open, toch?
Ja.
Blijft er bijna niks over dan.
Nederland.
Nou, hoezo?
Ja, België.
Nederland is België. Zo.
Ja,
okay. Engeland.
Ik dacht dat je alleen de topcompetities bedoelde. Nee, er zijn nog wel een paar.
En de scheiding Slovenië is ook nog niet helemaal beslist. Nee, en de Armeense competitie.
Worden de punten gehalveerd, hè, in Slovenië.
Ja, dat is waar, ja.
Er worden de punten gehalveerd, dus dat is altijd spannend aan het eind weer.
Dat is waar, ja. Dan gaan ze daar met het doelsaldo gaan ze verder werken. Nou goed, komende week zijn er weer genoeg AD Voetbal Podcast te beluisteren. Elke dag zijn we er weer. Dus wat ons betreft graag tot morgen. Dan met Sjoerd Bansoen. Maarten, dank. Mikkels, dank. En ik spreek jullie later deze week weer.
Ja, oké.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust zal. Dit is de podcast Horizon. 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.